Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Even voordat je begint met luisteren naar deze podcast, we hebben bij de Volkskrant nog veel meer podcasts. Waaronder Ondertussen in de Kosmos, die ik presenteer. En waarin je alles te weten komt over wat er zich in onze kosmos, en dus ook planeet Aarde, afspeelt op het gebied van wetenschap. Dus luister en abonneer je in je favoriete podcast-app.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik vorige week heb opgenomen. Het is met een beeldend kunstenaar, een schilder, waarschijnlijk een striptekenaar, van wie ik fan ben. En dat komt omdat ik hem ken van een boekje van hem dat heet Mijn Uitzicht om 5 uur. Om 17 uur, 5 uur in de middag. En dat is een boek waarin een hele verzameling gouache staat. Het uitzicht vanuit zijn atelier, vanuit zijn studio. En altijd als hij om 5 uur 's middags op zijn atelier is, dan tekent hij vanaf hetzelfde punt dat uitzicht. En dat is fascinerend. Het zijn allemaal, ja, ze lijken op elkaar die tekeningen en toch ook weer helemaal niet. Ze zijn toch weer ook heel anders. En dat is zo interessant. En bovendien is hij ook nog, ja, bevalt zijn stijl mij gewoon heel erg. Hij is naast kunstschilder is hij ook nog archeoloog. Hij is veel in Syrië gegraven en getekend. En ik ben bij hem langs geweest. Luister naar mijn interview met schilder Theo de Feiter. Theo, waar zitten we nu?
We zitten in mijn atelier. En mijn atelier is in Osdorp. Eigenlijk is het nog buiten Osdorp, buiten de wijk Osdorp. Het is aan de Osdorpenweg. Halverwege de wijk Osdorp en halfweg. Dus in het, in een van de laatste landelijke gebieden van Amsterdam.
Ja.
En dat is ook precies de reden dat ik hier heel graag zit.
Ben je een Amsterdammer eigenlijk?
Nee, nee.
Waar kom je vandaan?
Ik kom opgegroeid in Alkmaar en daarvoor geboren op een dorpje in West-Friesland.
Oké, okay. Ja. Je bent een Noord-Hollander.
Ik ben een West-Fries, ben ik. Een, ja. Een dorpeling en dan een provinciestad. En dat is ook wel heel essentieel voor mij.
Waarom?
Omdat ik me in de grote stad, Amsterdam, dus altijd ook een provinciaal voel.
En dat verlaat je nooit, dat gevoel?
Dat verlaat je nooit. Het is altijd als ik door Amsterdam loop, dat ik me het kleine jongetje in de grote stad voel, zo ongeveer. En dat beïnvloedt je blik ook enorm. Dus typisch Amsterdamse dingen, dat zijn voor mij dingen die dan, ja, ik weet nog wel, ik zat op de Rijksacademie, dat was dan de eerste keer dat ik in Amsterdam kwam. Nou, niet de eerste keer, maar dat ik daar dan langer kwam. En toen zeiden ze dan, ja, ga naar buiten, ga tekenen in de stad. Toen dacht ik, ja, oké, ga tekenen in de stad. Wat vind ik nou typisch Amsterdams? En dwalen. En toen kwam ik terecht in de Manningstraat. Met die enorme lange rij huizen. Toen nog niet gerenoveerd, dus echt wel een beetje, dit is 66. Hè.
Beetje dus, haveloos.
Haveloos en dan zo'n enorme rechte daklijst, eindeloos ging dat door, af en toe onderbroken door zo'n timpaan. Dat vond ik heel interessant, dat ze dan dat toch nog zo'n beetje zo af en toe zo'n tempelvorm hadden gegeven. En dat vond ik dus, en dat heb ik toen getekend. En voor mij was het, dacht ik, dat is toch typisch Amsterdam. Maar ja, toen kwam ik dus op de academie en laat je dat zien en zo. Oh ja, ah ja, oh de Manningstraat, ja ja. Zo, dat was echt totaal.
Not done eigenlijk, dat je dat had getekend.
Ja, wat moet je daar nou doen? Weet je?
En wat, ze hadden verwacht dat je naar de gracht zou gaan en een klokgeveltje zou tekenen of zo.
Ja,
wat hadden ze verwacht van je?
Ze hadden iets verwacht, ja, wat meer landschappelijk, denk ik. Een singel met een boom en dan wat huizen en dan mensen vooral ook.
Dat ja, is, dat, maar zou dit nou gewoon jouw blik zijn? Dat je kiest juist voor de Manningstraat. En dat je inderdaad, als je het zegt, zie ik hem vormen. Goed, ik ben in Amsterdam, zie ik die rij huizen vormen. Of zou dat dus typisch voor jou zijn? Of zou dat komen omdat je uit een provinciestad komt?
Ja, ik denk dat het feit dat ik uit de provincie
stap... Dat jou maakt?
Nou ja...
Voor een deel.
Die blik die wordt daar wel door bepaald. Dat je dus niet... Kijk, ik heb in principe met geen enkele wijk in Amsterdam een emotionele band. Want ik ben er niet geboren, ik ben er niet opgegroeid. Dus dat is allemaal hetzelfde. Grachtengordel, Buitenwijk doet er niet toe. Het is allemaal grote stad eigenlijk. Uh-huh. Nou verandert dat wel een beetje, want ik woon nu al in Amsterdam sinds mijn studietijd, dus in 1979. Of daarvoor tijdens de academietijd, maar dan daarna, toen ben ik gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam, dus toen woonde ik er ook. Dus nu al vanaf 1979. Dus dat is toch wel al ruim 30 jaar.
Ja, maar ik moet hier ook aan denken, omdat ik zag een lezing van je online, die je mij had doorgestuurd. En die ging over tekeningen onder andere die je had gemaakt in Damascus in Syrië. En daar heb je ook een beetje, zou maar zeggen, het stadsbeeld getekend. En je zei eigenlijk, zowel in Damascus als in Amsterdam, als je aan het tekenen bent, dat mensen dan tegen jou zeggen, waarom teken je die auto of dat grote industriële object wat er staat, weet ik veel. Iets wat, zou maar zeggen, voor lelijk wordt versleten, maar wat jij eigenlijk ook gewoon de prominente plek geeft in je tekeningen, die ze ook in het dagelijks leven hebben, zeker in de stad. Dus er zit ook iets ijzerheinigs in jou, of iets eigenzinnigs, dat je vindt dat al het lelijks erbij hoort.
Ja.
Tenminste, wat men lelijk vindt, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik heb me die blik een beetje toegeëigend ook. Hè. Eerst ontstond dat spontaan, maar vervolgens heb ik me dat een beetje toegeëigend. En wat interessant is aan dat soort motieven, zoals in die Buitenwijk, is dat het is nog nooit geschilderd, meestal niet tenminste.
Ja, net ging om de Buitenwijken van Damascus. Ja.
Of van welke stad dan ook. Ja. En het is nog nooit geschilderd. Vaak niet tenminste, althans. En zoiets is natuurlijk interessant. Je kan het een beetje zelf vormgeven bijna. En dat is... Dus er ligt niet een voorgeschreven compositie of manier van kijken. Niet dat die voorgeschreven is, want je kan er altijd van afwijken. Maar je neemt dat natuurlijk toch mee. Dat is bijna niet te vermijden. En in die buitenwijken heb je dat niet. Er is geen voorgeschreven blik. Je hebt geen voorbeelden eigenlijk.
Nee, en er is niet al een soort, laten we zeggen, esthetische consensus over van wat er mooi aan is en waarom en hoe je dat het beste vast moet leggen zo ongeveer.
Precies, ja. En dat vind ik interessant. En ook is interessant eigenlijk de hele ontwikkeling die dan zoiets heeft. Want inderdaad, de eerste reactie van de mensen is altijd... wat doe je hier? Je moet in de binnenstad zijn. Dat is mooi, zeg ik dan nog een beetje zo nadrukkelijk achteraan. Mm-hmm. Dat is mooi. Maar dan meestal op de tweede blik, dan eigenen ze zich dat toch toe. Dus dan, het is wel hun buurt.
En dus ze zijn er ook een beetje trots op.
Ja, dat vind ik dan altijd zo ontroerend. Dat ze eerst beginnen met van, hier is toch niks te beleven en het is lelijk. En ze eindigen met van, dat ze toch eigenlijk wel heel leuk vinden dat er een schilder...
Dat een kunstschilder is die het vast komt leggen.
Ja, want dan is plotseling weer een kunstschilder een soort waarmerk dat het mooi is. Een soort bewijs, anders zou er geen kunstschilder op afkomen, nietwaar? Want die schilderen alleen mooie dingen. Ja. Dat moet dus toch wel mooi zijn dan.
Ja.
En dat herkennen ze ook heel duidelijk vaak, want ze wonen er zelf. En dan krijg je natuurlijk ook dat ze zich een beetje zo beheerder van de wijk voelen. Dus dan gaan ze ook meedenken van... en als je dan schildert, vergeet je dan niet... weet ik veel. Ik heb een boekje gemaakt, hemelsbreed, over een lijn door Amsterdam. En dan op een van die punten zegt dan iemand... kijk, zie je daar, is dus dat eenrichting verkeersbord dan in werkelijkheid. Maar dat zie ik niet op jouw schilderij. Ga je dat nog wel... ik zeg, dat weet ik niet helemaal zeker. Want het is wel heel prominent aanwezig. Hè? Dit is echt natuurlijk een kleuraccent. En dat moet ik even... daar hebben ze helemaal geen boodschap aan. Ja, dat moet er dan wel op. Want daar hebben we namelijk enorm voor gevochten... dat een eenrichtingsverkeersstraat zou worden. Dus dat moet dan ook wel duidelijk zijn in het schilderij.
Ja, dat is een soort wijkagent die zorgt dat alles wel trouwwaardig wordt vastgelegd.
Ja. Of dan ben ik fietsjes aan het schilderen... die dan natuurlijk altijd in zo'n soort chaos vastgeketend staan overal en zo. Dus dat bevalt dan ook niet.
Van, zeggen ze, normaal staan ze heel netjes.
Normaal staan ze heel netjes of laat ze maar weg. Want moet je dat er ook bij schilderen? Dan ook zo'n retour.
Ja, ja. Dus eerst sturen ze je weg van hier is toch niks te beleven. En vervolgens gaan ze heel erg nauwkeurig zitten en beschermen dat het wel goed wordt vastgelegd.
Dan eigenen ze zich dat schilderen toe, als het ware.
Ja.
En dat vind ik dan ook weer cultureel zo interessant, dat dat dus precies hetzelfde is
in het
Nabije Oosten, in welke stad je ook komt. Of in Europa ook, overal, op de tweede blik, oh, wacht even, ja, dat is wel onze buurt natuurlijk. Ja.
En het is ook overal zo dat jij het eigenlijk leuk vindt om de buitenwijken te schilderen of te tekenen.
Ja, nou, het liefst, het mooiste vind ik eigenlijk wanneer het niet gedicteerd is. Dus bijvoorbeeld die lijn door Amsterdam, die ik heb geschilderd, daar lag een heel stramien, lag daar aan de grondslag.
Ja, je hebt een lijn getrokken van jouw huis naar dat van je vriendin of echtgenote.
Vrouw.
Een rechte lijn.
Ja.
Je had vroeger een documentaire bij de VPRO van Nettie van Hoorn. Die deed, geloof ik, deed hetzelfde. Een lijn door Amsterdam en dan die volgen en kijken wat er gebeurt.
Ja.
Je hebt ook een lijn getrokken.
Ja.
En punten op die lijn.
Ja, dus op de op de plattegrond van Amsterdam. En overal waar die lijn iets kruist, een pad, een gracht, een straat, wat ook,
ben je een tekening
daar ben ik gaan zitten, kijkend in de richting van het huis van mijn vrouw. Dus, dus dan het motief wordt dus gedicteerd door die lijn.
Ja.
En het zijn ook virtuele punten. Het zijn geen echte kruispunten natuurlijk. Het is alleen maar de kruising van de lijn.
Van die lijn met die straat.
Met die straat.
Die gracht, ja.
Dus je laat het helemaal aan het toeval over waar je gaat zitten en wat je dan schildert. Dus soms komt dat heel raar uit. In de Witte de Witstraat, dat is niet al te brede straat. Dus zat ik, de lijn kruiste die straat. Dus ik moest daar gaan zitten. Zit ik aan de ene kant van de straat en hij kruiste hem ook nog 90 graden. Hè? Dus niet mooie schuine blik in de straat met wat boompjes nog en een perspectief wat zo in het verdwijnpunt gaat. Nee, gewoon
knal, boom, knal, op de muur.
Recht tegen de overliggende kant. En die stond in de steigers ook nog. Dus dat hele schilderij is een steigerschilderij, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Het hele beeldvlak werd gevuld door die stijgers, omdat die huizen gerenoveerd werden.
Ja.
Dus dan verbaas ik me bijna over mezelf, dat ik denk van, nou, dit zou ik nou echt nooit uitgekozen hebben om te schilderen. Maar dat is ook het voordeel natuurlijk.
Waarom is dat het voordeel?
Ja, omdat je dan niet... Het is heel moeilijk om te ontkomen om aan de culturele erfenis van hoe een compositie eruit moet zien. Een landschap of een stadsgezicht met
verdwijnpunten.
Coulissenlandschap, verdwijnpunt. Hoe heet die dingen weer die op de voorgrond staan op het toneel? Die het perspectief benadrukken, die staan dan op de voorgrond, zo dat soort dingen. Dat zijn allemaal van die technieken die je natuurlijk kunt aanwenden en die ook cultureel bepaald zijn.
En die al zo ingesleten zijn dat ze als je zelf kan gaan kiezen, ontkom je er bijna niet aan. Je trapt vanzelf in die val eigenlijk.
Ja, precies. Ja. En door het aan het toeval over te laten, dwing je jezelf om dat niet te doen.
Ja.
En dat vind ik interessant.
Ja.
Dan kan je iets toevoegen, als het ware. En het is ook wel echt een Europese traditie.
Ja, grappig dat je dus iets toevoegt door iets af te nemen. Door eigenlijk je eigen keuze af te nemen, voeg je iets toe.
Door je te beperken.
Door het toeval, leidend te laten zijn. Grappige is, want ik blader door dit boekje. Dit was vlak voordat we de opname begonnen. En ja, ik vind dat ik hou ontzettend van jouw stijl. Dus ik zat er enorm van te smullen meteen. En ik zei dat het me deed denken aan het boek Aarsmans Amsterdam. Een beroemd fotoboek van Hans Aarsman. Die volgens mij niet volgens een methode plekken in Amsterdam heeft gekozen om te fotograferen. Maar wel enorm worstelde, dat weet ik ook omdat ik hem ook wel in die tijd heb gesproken. En daarna ook wel. Met eigenlijk het uitschakelen van de fotograaf tussen de foto en de kijker. Hij wilde eigenlijk, dus hij had ook een vaste hoek waarin zijn camera moest hangen. Hij wilde volgens mij op een willekeurig moment afdrukken. Hij wilde dat er zo weinig mogelijk keuze zat tussen de fotograaf, tussen de foto en de ontvanger, of de kijker van de foto. En worstelde daar enorm mee, want uiteindelijk merkte hij, was het toch niet mogelijk om zichzelf daar helemaal uit weg te halen uit dat proces.
Ja.
En jij zei, Hans is een voorbeeld voor mij in vele opzichten.
Ja.
En dit is exact waar jij zelf ook mee zit.
Ja.
Dat je al die keuzes eruit wil halen die je toch maakt als kunstenaar.
Ja, en bijvoorbeeld bij Aarsman herinner ik me dat hij de fotodetective, en dan bezoekt hij het huis van Sherlock Holmes, geloof ik, in Londen.
Ja, weer zijn idool.
Sorry?
Zijn idool, Sherlock Holmes.
Ja. Nou ja, fototoestel mee natuurlijk. En dan is hij daar weer weg. En dan realiseert hij zich dat hij toch weer niet die trap heeft gefotografeerd, die natuurlijk toch een belevenis is als je daar bent. En dan lang op gewacht, innerlijk, en dan ben je er eindelijk. En dan, dat zijn van die, dat herinner je dan bij een museum, de deur en zo, en de hal. Oh, nou ben ik er, weet je wel. En dat hij dan toch vergeet daar die foto te maken. Dus dat vind ik een indrukwekkende passage eigenlijk. Want dat is voortdurend die alertheid die je verlaat en die je probeert te onderhouden.
Ja.
De worsteling daarmee eigenlijk.
En hoe was het voor jou om die lijn te volgen en die werken te maken?
Ja, dat was dus heel spannend, omdat niet alleen vanwege dat die schilderkunstige opgave, dat je dan die parameters stelt, hè, die beperking, je legt jezelf een beperking op. En die beperking, die brengt je eigenlijk tot nieuwe ontdekkingen, of die kan iets toevoegen. Maar het is ook nog zo dat je, als je buiten schildert, en ik maak zo'n schilderij helemaal af, hè, buiten, dus ik zit daar afhankelijk.
Je gaat het niet op je atelier nog een beetje dit erbij werken?
Nee.
Waarom niet?
Nee, het moet helemaal buiten, omdat buiten schilderen, dat voegt op zichzelf eigenlijk al heel veel. Niet dat ik al mijn werk buiten schilder, hoor, zo is het ook weer niet.
Nee.
Maar als ik buiten schilder, dan schilder ik ook echt buiten. En dan voegt dat ook wel echt iets toe, omdat het je op kleuren brengt bijvoorbeeld, of contrasten brengt waar je anders nooit op zou komen. Echt, dat bedenk je niet.
Gewoon door dat licht?
Door het licht en door de lichtval en door het verglijden van het licht. En natuurlijk schilder ik niet één op één die kleuren en die contrasten. Maar een kleur die ik zie, die moet je natuurlijk vertalen in een kleur in mijn geval op papier, omdat ik met gouache werk. En die vertaling, die wordt voortdurend gevoed door het kijken naar de werkelijkheid.
Ja.
En dat mis je in het atelier natuurlijk. Dat dat is de.
Ik heb de witte witstraat.
Dat is de witte witstraat met de stijger.
Het is ook weer een prachtig grafisch schilderij. Een soort Mondriaan is het geworden.
Nou, Mondriaan hield niet van diagonalen.
Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Sorry, een beetje dom. Ja, een beetje meer Bart van der Lek.
Ja,
meer
precies.
Van der Lek is het.
Ja, van der Lek, ja.
Ja, precies. Maar goed, zo is dat buitenschilderen is dan eigenlijk essentieel. En je vindt het misschien ook weer een beetje vals spelen als je daar binnen nog aan zou gaan zitten werken? Of als je dat.
Nou, in beperkte mate kan het wel. Omdat als je lang buiten bent geweest, dan zitten die contrasten en die kleuren als het ware nog op je netvlies.
Ja.
En een paar uurtjes werkt dat nog in het atelier,
okay.
Is mijn ervaring. Maar okay. Dan de volgende dag is het uitgewerkt.
Het is niet zo dat je het tegen de regels vindt. Want ik heb het gevoel dat jij ook gewoon daarvan houdt om jezelf regels te stellen. Als
ja,
je gaat werken.
Ik hou van het stellen van parameters.
Ja,
als
precies.
Het ware. Ja,
ja.
Ja, dat is wel zo. Dus ik vind het ook wel een beetje tegen de regels. Maar dat neemt niet weg. Ik maak heel veel werk ook gewoon in mijn atelier natuurlijk.
Zeker, maar dat is een ander werk.
Maar dat is dan
ander werk. Dat is een ander werk dan dit specifieke buitenwerk.
Ja, precies. Dat buitenwerk.
En je houdt van die parameters om jezelf dus die beperkingen op te leggen. Om allerlei misschien makkelijke esthetische keuzes, of voor de hand liggende esthetische keuzes, of ingeslepen esthetische keuzes die je anders zou maken, om die in ieder geval eruit te krijgen.
Ja. En waar nog bij komt, dat ook bij buitenschilderen ook altijd leuk is dat je heel veel mensen ontmoet. Dus die praten enorm tegen je aan en hebben dus allerlei meningen en commentaren en zo. En meestal als ik het daarover heb met collega's, dat lijkt hen verschrikkelijk. Maar ik vind dat leuk, omdat het zegt ontzettend veel over hoe mensen naar kunst kijken en hoe ze naar hun eigen omgeving kijken ook. Dat is altijd hele onthullende.
En boeit jou dat?
Ja, dat vind ik heel boeiend.
Waarom?
Dat, Ja, waarom? Dat zou ik eigenlijk niet... Ja.
Misschien kunnen we even hardop over nadenken. Ja. Misschien komen we ergens.
Misschien komen we ergens, ja. Ja, waarom? De waarom-vraag.
Nou ja, het is maar, toch... Je kan je afvragen, bedoel, wat toch iedereen zich afvraagt. En wat een vraag die we ons zeker ook het afgelopen jaar hebben gesteld... in een tijd dat in ieder geval zo weinig uitvoerende kunst is geweest. Van wat is toch de betekenis eigenlijk van kunst? Wat heb je aan kunst? Wat moet je ermee? Wat doe je daaraan? Het is toch ook iets waar kunstenaars altijd een beetje voor moeten vechten... en zich bijna moeten verantwoorden. Van wat doet het er nou eigenlijk toe? Ja, ik vind het toevallig het belangrijkste wat er is... maar andere mensen kijken daar weer heel anders tegenaan.
Ja.
Maar misschien is dat toch ook wat boeiend is... als je met mensen erover praat... dat je gewoon te horen krijgt wat iedereen daarin ziet eigenlijk. Of is dit een te simpele... Ik gooi maar wat op, hè?
Ja. Ja. Wat de kind, ja, wat ze erin zien, maar ook zegt het heel veel over de relatie tussen kunst en werkelijkheid. Heel vaak. Bijvoorbeeld, heel veel mensen die zeggen bijvoorbeeld, ja, je zit hier nou te schilderen, maar is het niet veel makkelijker om een foto te maken?
Ja.
Dan zeg ik, ja, dat zou makkelijker kunnen zijn, maar dan krijg je wel iets heel anders natuurlijk. En dat moet ik ze dan uitleggen. Dat is het resultaat van een foto. Dus dan, ik heb het één keer ook echt gedaan. Nam ik met mijn telefoon een foto van dat motief. En dat hield ik dan naast dat schilderij. Dus toen zei ik, nou, dan mag jij de verschillen opnoemen. Dat zijn er natuurlijk enorm. Formaat, kleuren, techniek, uitstraling, ga maar op. Alleen maar verschillen. Ah ja, oké, okay, ja, ja. Nou ja. En toen zei hij tot slot, ah ja, maar eigenlijk ben je dus gewoon een hele langzame fotograaf. Nou ja, vooruit dan maar. Dus dat zit er zo ingebakken, dat die foto's, dat is, dat je, en dat je dus...
Dat soort het ultieme is waar je naartoe werkt.
Ja, en dat het ook gewoon één op één de werkelijkheid ja. is. En dat is natuurlijk over het algemeen bij een schilder anders. Omdat het heel... transparant is. Het is. Je ziet het handschrift, het is één op één. En dat werkt, dat is wel een verschil met landen in het nabije oosten, met name een land als Syrië, dat een dictatuur is natuurlijk, dat er een veel groter wantrouwen is ten aanzien van fotografen.
Oh ja?
Ja, natuurlijk, want de moderne fototoestel kan je dus je foto via internet meteen...
De wereld insturen.
De wereld insturen. Ja. Dus, en het is een technisch heel erg ingewikkeld apparaat, een fototoestel, waarvan de fotograaf, die kent dat en die kan dat bedienen, maar normaliter kan niet iemand dat zomaar bedienen. Dus dat is ook al een
bedreigend.
Bedreigend.
Mm-hmm.
Terwijl een tekening, dat is heel transparant. Dat is gewoon een lijntje op papier, het is een handschrift, het is één op één, het gaat nergens naartoe. En het is eigenlijk voor veel mensen een, ja... iets gezelligs, bijna. En dat merk ik hier ook wel. Dat er groepjes mensen zich om je heen vormen... en die gaan ook met elkaar aan het discussiëren en zo. En plotseling ontstaat er dan... al is het maar op een heel eenvoudig niveau... lijkt het of zo, mm-hmm. hè, het schilderij. Of heeft het zin om daar zo lang over te doen? Allemaal dat soort vragen. En ik vind dat heel interessant, omdat dat natuurlijk wel iets... is, ook al zijn het simpele vragen... daar heb je als schilder toch mee te maken uiteindelijk. Dat
Zeker.
Is wel de basis van...
Van wat het is.
Van je werk, van wat
je
het
werk.
Is. Ja.
Ja.
Van wat het is.
Dus daar moet je je ook nooit verheven of nuffig over voelen?
Nee,
eigenlijk.
Nooit. Nee, dat heb ik ook nooit zo gevoeld eigenlijk.
Nee.
En dan vind ik dus ook nog des te interessanter dat dan...
Hoe ging je jezelf eigenlijk tot schilderkunst verhouden als kind?
Nou ja, ja... Het was voor mij altijd, het heeft een hele sterke emotionele betekenis gekregen en het is blijkbaar ook een talent wat je hebt, dus iets fysieks bijna. Want mijn vroegste herinneringen aan dit soort zaken, dat is altijd over het materiaal bijvoorbeeld. Dus ik herinner me dat ik moet een jaar of vijf zijn geweest of zoiets. Nee, ik kon er geen poppetjes tekenen. Dus het moet dan nog zelfs vroeger geweest zijn. Ik weet het niet precies. Maar ik zat met krijtjes te krassen in een boek.
Ja.
Weet je wel. Soms vind je wel eens zo'n boek op een markt of zoiets. En dan zie je van die kinderkrassen erin staan. Is meteen niks meer waard, dat boek. Met zoiets was ik bezig. En ik herinner me nog dat ik dacht, die krijtjes bevallen me niet. Dat materiaal, dat vind ik niet goed. Het is te korrelig, te stoffig. Het was een soort pastelkrijt of zoiets. Nee, het was krijt, geen pastel. Nou ja, hoe het ook zij, het beviel me niet.
Nee.
En dat herinner ik me nog heel duidelijk.
Zoals je dat nog altijd met materiaal hebt waarschijnlijk. Dat het je bevalt of niet.
Ja, natuurlijk. Ja. Je gaat een verhouding aan. Je krijgt een verhouding met je kwasten en je potloden gewoon. Ja. Dus, een lekker potlood.
En soms is het een goede verhouding en soms is het een hele slechte verhouding.
Precies, ja, precies.
Ja. Dus en je had als kleuter of als peuter misschien wel, had je al een verhouding tot je materiaal?
Dat denk ik, ja. En ook later, vroege herinneringen.
Ik denk trouwens dat elk kind dat heeft. Want als je dit zo zegt, herinner ik me ook dat je sommige potloden hebt die hard en vervelend zijn en andere die gewoon zo lekker tekenen.
Ja.
Alleen jij had dus ook nog de analytische gave en het besef om op dat moment voor jezelf eigenlijk te formuleren dat het je niet beviel.
Dat het me niet beviel, ja. Dat herinner ik me heel duidelijk. Ja. En ook vindingen die je doet in een tekening. Met herinner ik me nog wel op de lagere school, dat je dan tekende ik zo'n ridderverhaal na. En dan zo'n ridder tussen de tinnen van een kasteel. En die tinnen, dat is natuurlijk dan zo'n vierkant gebouwde van baksteen ding, niet waar? En dat moet dus perspectiefisch, dat is vierkant, het moet omklappen. En ik kwam er maar niet achter hoe je dat nou deed. Dus ik had dus
moest het perspectief nog
uitvinden. Die stenen had ik keurig getekend. En ook dat stond dan zo'n blok stond er bovenop.
Het bleef plat.
Kasteel, het bleef plat, ja. En toen trok ik zo'n lijntje in het midden, verticaal. En dan plotseling klapte het om.
Ja.
Zo doe je dat. Dat was echt een enorme, enorme uitvinding. Ja. Ja. Dus ik van toen af alleen nog maar tinnen getekend natuurlijk, die omklapte.
Nou, ja. Maar dat hele tekenen was dus een vrij spectaculaire bezigheid in jouw hoofd.
Ja, dat was heel spannend.
Daar raakte je door meegesleept.
Ja, helemaal. Ja.
En wat voor gezin kom je, Theo?
Uit een boerengezin.
Een boerengezin?
Tuinders. Mijn vader was tuinder in West-Friesland. En
deed hij dan bepaalde dingen verbouwen of gewoon van alles?
Nou ja, in die streek kolen.
Witte kool. Ja. Witte kool, ja, zo je zegt het alsof dat soort algemene kennis
is.
Ik ben daar niet precies van op de
hoogte. Oh ja, die streek, dat is...
Dat is witte kool wat de klok slaat.
Witte kool gewoon. Ja. En uien ook wel en bloembollen.
Ja.
Maar bloembollen, dat was iets bijzonders. Dan moest je een beetje zanderige grond hebben. Zanderige akkertjes. Ik ben opgegroeid in Langedijk. Dat was toen nog niet verkaveld. En dat was dus, al die akkertjes waren eilandjes. En dat was een vaarpolder. Dus iedereen ging met bootjes dan. En dat waren kleine tuinders, pachters. En die hadden overal verspreid, daar een akkertje en daar een akkertje. En, soms heel ver van elkaar verwijderd, weet je wel. En daar voeren ze dan naartoe. En dan had je ook akkertjes, die lagen wat meer westelijk. En die waren een beetje zanderige grond. Goed voor bloembollen. En daar verdiende je goed aan.
Ja, dus, bloembollen is goede handel.
Dat was altijd goede handel, ja. En, maar ja, dat was een moeilijke tijd in de jaren 30. Crisistijd. En die oogsten die werden soms doorgedraaid. En dat is een trauma geworden voor mijn vader. Dat hij dus zo'n hele oogst klaar had. Hè, keurig verzorgd. En dan naar die polder, naar de veiling. Die staat er nog steeds in Broek op Langedijk.
Ja.
Een van de oudste veilingen van Nederland is dat. Veilinggebouw. Ja, ook zo'n vaarveiling. Hè, dus daar voer je dan met zo'n bootje in. En werd dan bij opslag en afslag werd dat verkocht. Maar dat werd eerst gekeurd. En dat aanbod was zo groot en die prijzen zo laag, dat soms zo'n hele oogst werd van één tuinder werd om niks afgekeurd. Omdat je moest die koolbladen die van buiten, die buitenste bladen, moesten allemaal perfect zijn. En lullige dingen, weet je wel. En dan, hup, die hele schuit afgekeurd. Omdat er dan een paar code tussen zaten die niet helemaal
perfect
dus
waren.
Mijn vader haatte die veilingmeesters en die keurmeesters.
Ja.
En dat is echt een trauma voor hem geworden. En na de oorlog dacht hij gewoon, ja, dat gaat net zo door natuurlijk. Hè? Dat wordt weer een nieuwe jaren 30. Dus toen heeft hij zich omgeschoold. Toen is hij op het landbouwhuis in Alkmaar gaan werken. Dat is in de melkrationalisatie zat hij.
De melkrationalisatie?
Ja, hoe heet dat? Die melkproductie in Nederland is helemaal gerationaliseerd. En die melk werd helemaal ontleed op het vetgehalte en andere bestanddelen en zo. En dan werden die koeien of die gekruist, zodat je dus dan de koeien kreeg die dan de beste melk gaven. Dus nou, helemaal, wat nu helemaal doorgeschoten is natuurlijk, maar wat dus toen...
En daar was jouw vader een kenner van?
Nee, dan zat hij gewoon op kantoor.
Oh, zat hij gewoon op kantoor?
Zat hij die melkstaten, zat hij daar na
te weten. Maar was hij een beetje een gebroken man?
Nee, dat niet, want ik had daar een hele romantische voorstelling van. Hè? Want tuinder, dan ben je zelfstandig ondernemer. En dan, dat is toch eigenlijk wat je wilt. Dan, ben je, hè, dan heb je met niemand iets te maken. Nou, dat was al helemaal niet zo natuurlijk, maar in mijn voorstelling wel zo. Dus ik zat dan wel eens op hem in te praten van, ja, vond je dat dan niet jammer? En dat was toch prachtig en dan moest je je zelfstandigheid opgeven en zo. Nee hoor, daar zat hij helemaal niet mee. Dat is op het kantoor heerlijk.
Heerlijk,
toch?
Gewoon, ja, loon elke maand.
Elk maand, ja. Een salaris en geen zorgen meer over de keurmeester. En,
ja.
Dus dat vond ik een beetje een domper natuurlijk. Ik had me dat echt zo romantisch voorgesteld, maar ja. Dat was aan hem niet besteed.
En nee. Vond hij het leuk dat jij zo goed kon tekenen?
Ja, dat, maar ja, goed, ja, het vond hij heel leuk, maar dat maakte zich ook wel de gewone zorgen natuurlijk.
Ja, zo van, daar kan je je geld toch niet
daar
mee
kan
verdienen.
Kan je geld niet mee verdienen. Nee. Zo, maar hij heeft me nooit iets in de weg gelegd.
Nee. En je moeder?
Idem dito.
Idem dito. Ja.
Hoewel dat wel iemand was die dan mijn vader daarin volgde. Dus als mijn vader had gezegd, nee, dat gaan we toch maar niet doen, dan denk ik dat mijn moeder dat ook wel gezegd
had. En had
zou.
Jij je dat laten zeggen, als hij had gezegd, nee, dat gaan we niet doen? Je lijkt me niet zo'n volgzaam type.
Dat is, nou, je laat je dat zeggen. Je kan niet anders, hè. Dat is natuurlijk... Als je zegt, laat je dat zeggen, dan veronderstel je dat er een soort...
Keuze is.
Ja, dat je ook tegen autoriteit in opstand komt. En misschien doe je dat wel, maar waarom doe je dat? Niet omdat je... zo moedig bent om tegen een autoriteit in opstand te komen, maar omdat je eigenlijk ook niet anders kan in zekere zin, omdat je daartoe gedwongen wordt. Ik denk dat ik niet iets anders kon.
Dan tekenen?
Ja. Dus dat was heel... Het was voor mij
hoe zit dat, Theo? Als er iets in je zit waardoor je niet anders kan dan je uiten op papier? Of...
Nou ja, dat betekent dan alles voor je. Dus... Dat is je leven.
Snap je dat, hoe dat zit in jou?
Nee, dat is ingewikkeld. Want het is aan de ene kant is het dat talent. Dat je
kan het.
Dat is iets biologisch, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant wordt het ook cultureel bepaald. Dus het is ook zo dat je door de omstandigheden gaat het ook een bepaalde functie vervullen.
Leg het uit.
Nou ja, kijk, als je onzeker bent of moeilijk contact legt met andere mensen, dan gaat dat tekenen, gaat dan die functie van dat contact vervullen. Ik noem maar een voorbeeld.
Uh-huh.
Dat is een culturele component. Of een psychologische component, hoe je het ook verder noemt. Maar in elk geval niet een
sociale component.
Een sociale component, ja. Dat is het eigenlijk. En het heeft dus twee dingen in zich. En het is eigenlijk heel moeilijk te scheiden.
Dus
het is voor mij moeilijk te zeggen... Ja, als die sociale component er niet geweest was... zou ik dan ook nog kunstenaar geweest zijn. Of andersom, als dat talent er niet... Nou, dat in elk geval niet, want zonder talent gaat het gewoon niet. Mm-hmm. Natuurlijk. Maar, dus dat is moeilijk te scheiden. Het zijn twee kanten van hetzelfde eigenlijk.
Dus Theo, dat talent is er. Je kan gewoon tekenen, dat heb je altijd al gekund. Want toen je zat te krassen als kleinkind... had je al meningen over de krijtjes waarmee je bezig was. En dat is dus blijkbaar iets wat je altijd redelijk makkelijk is afgegaan. Los van alle worstelingen die er bij het kunstenaarschap horen. Maar het wordt ook op een gegeven moment een beetje je identiteit... en de manier waarop je tot de wereld verhoudt.
Ja.
Dat je tekent en dat je dat kan. En...
Ja. Ja, bijvoorbeeld toen ik op de middelbare school zat. Nou, ik was natuurlijk verliefd op de tekenlerares. Ik was het in elk geval. Hoe kom ik daarmee in contact? Het was natuurlijk een enorme opgave. Ik bedoel... ik had les van haar, maar dat is 30 andere kindertjes ook nog. Dus ik wou natuurlijk een bijzonder contact met haar. Dus wat deed ik? Ik schilderde thuis en dan kwam ik, na afloop die nam ik dan mee naar school in een map, verstopt. Niemand mocht dat zien. En dan na afloop van de les, dan ging ik naar de toe van, nou, wilt u eens kijken en zo. En dat werkte. Dus ik kreeg een heel bijzonder contact met haar. Sterker nog, ze is een paar jaar geleden overleden en tot haar dood heb ik dat contact onderhouden.
Echt waar?
Ja.
Hoe heette ze?
Mevrouw Lefman Meta.
Mevrouw Lefman Meta.
Meta Lefman, snap het wel. Ja, ja, ja.
Heb je haar gevoel varieerd tot het einde? Of,
sorry?
Heb je haar gevoel varieerd tot het einde of werd het op een gegeven moment gewoon Meta?
Nou, ze wou... voor mij was het altijd mevrouw Lefman en u eigenlijk het liefst. Maar ja, ze wou zelf dan Meta en je. Nou ja, dan deed ik dat maar. Maar het heeft altijd een beetje vreemd gevoeld voor mij. Ja.
En wanneer is de verliefdheid ook altijd een beetje gebleven?
Ja, hoe ben je verliefd, hè? Als tiener? Ik was niet verliefd in die zin.
Heel hevig.
Want tegelijkertijd was ik ook verliefd op een meisje natuurlijk, waarvan dat was meer een echte verliefdheid.
Ja, precies. Dat was gewoon maar, de erotische verliefdheid. En bij haar had je...
En bij haar was het
meer de verpersoonlijking van alles wat je wilde zijn. Namelijk een kunstenaar.
Dat was het meer. Ja. Je weet tegelijkertijd, die is niet zo haben natuurlijk voor een tiener. Daar dacht ik ook helemaal niet over na natuurlijk.
Precies.
Dat was buiten de orde.
Ja.
En dat speelde ook helemaal niet. Maar toch was het wel een soort verliefdheid.
En je denkt dus dat wat er ook was gebeurd, wie jou ook had tegengewerkt, of als je ouders hadden gezegd, Theo, hier komt helemaal niks van in, jij gaat gewoon naar de, weet ik veel, waar je naartoe moest van ze, als ze dat hadden gewild. Je denkt dat niet gaan tekenen, dat dat geen optie was geweest in jouw leven?
Nee, toen in elk geval niet.
En daarna ook niet meer?
Nee, daarna ook niet meer, maar toch is het natuurlijk wel zo dat ik ben gaan tekenen ook als schilderen, als sociale vervulling, als het ware. En als dat nou niet... Ik denk daar wel eens over, als dat nou niet nodig geweest zou zijn, die sociale vervulling, wat zou ik dan...
Wat bedoel je precies met een sociale vervulling?
Nou, dat het ook mijn manier van contact maken is.
Mm-hmm.
En
je denkt dat je veel verlegener en geïsoleerder zou zijn geweest als je dat tekenen niet had gehad?
Ja, dat sowieso. Maar het lost het ook niet op natuurlijk. Maar als ik nou zo'n soort probleem niet had gehad, hoe zou ik dan... Bijvoorbeeld, ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. Ik kon naar de academie, ook zonder middelbare school, uh-huh. Godzijdank. Maar ik denk dat ik zonder dat probleem waarschijnlijk die school had afgemaakt en dan daarna was gaan studeren. En toen dat dus ook minder een probleem werd, ben ik dat ook gaan doen. Ik ben ook gaan studeren, maar ik begon toen ik 32 was. Toen had ik dat probleem als probleem een beetje achter mij gelaten. En toen kon ik gewoon doen wat ik waarschijnlijk al dan zonder dat probleem veel eerder had gedaan.
Ja, dus er zat iets in jou, een soort remming of een soort ongemak in hoe je tot de wereld verhield.
Ja, en daar speelde...
Dat je eigenlijk hebt gesmeerd, dat probleem, dat heb je opgelost. Daar heb je een vorm voor gevonden door dat tekenen.
Ja, door dat schilderen, ja.
Door dat schilderen.
Ja.
En is dat omdat je dan schildert en omdat je dan tenminste iets aan het doen bent, dus dat er een soort afleiding is waardoor je alsnog makkelijker je tot de wereld kan verhouden? Of is het ook jouw manier geweest om de wereld te zien en te begrijpen?
Ja, daardoor? Natuurlijk. Dat laatste,
dat, ook, laatste.
Dat laatste ook, ja. Want het landschap of stadsgezichten of wat ook, het is natuurlijk ook een soort, ja, ordening en beheersing en begrijpbaar maken van de wereld eigenlijk. Dat laatste. Dat je dus, ik begrijp een motief vaak pas als ik het geschilderd heb. En niet daarvoor. Het is een chaos eigenlijk. Alles is een chaos tot ik het heb geschilderd. En dan begrijp ik het een beetje. Maar ik denk dat trouwens wel met meer schilderen
zo. Is dat ook een prettig gevoel?
Ja,
als je dat
is heel
helemaal
prettig,
geschilderd hebt. Dat is een soort oplossing van een raadsel.
Ja, precies. Ja, ja. Ik heb ook vaak het gevoel als ik buiten ben geweest en ik heb een of ander motief geschilderd, een landschap of zoiets, dat je met een soort buit terugkeert naar je atelier.
Ja.
Weet je wel, dat je op jacht bent geweest en raak geschoten.
Ja, en dat is niet alleen een buit als in het papier wat je dan bij hebt, waar je kunstwerk op staat, maar ook een soort geestelijke buit, namelijk dat je een soort verovering op de chaos hebt gehad.
Ja. Een verovering
gehad.
Op de werkelijkheid. Ja. En dat blijft altijd wel, maar het is in de loop van de tijd werd dat minder urgent En ik wist ook niet meer hoe ik eigenlijk... Ik heb ook een tijd geschilderd eigenlijk zonder dat ik daar erg tevreden over was. En toen heb ik die stap gedaan naar die studie.
Vertel eens over die studie, Theo. Wat ben je gaan studeren?
Nou, ik ben uiteindelijk... Ik wilde gaan studeren archeologie van het Oude Nabije Oosten. Dat heette aan de Universiteit van Amsterdam... heette dat talen en culturen van West-Azië. Heette dat. En dat was een kopstudie. Dus ik moest eerst een kandidatie wat anders doen. En dat is oude geschiedenis.
En waarom wilde je dat gaan studeren, die archeologie van het Nabije Oosten?
Ja, omdat het ook weer zoiets onbegrijpelijks was eigenlijk. Ook iets...
Maar er is toch heel veel onbegrijpelijks?
Ja, dat is waar.
Waarom is het dit onbegrijpelijke wat je per se
nou, ja,
gaan
kijk,
bestuderen?
Romeinse en Griekse oudheid is voor ons misschien wel net iets minder onbegrijpelijk dan de oudheid van Mesopotamië.
Dat is eigenlijk net zoiets alsof je de binnenstad gaat schilderen of een buitenwijk.
Ja, zo.
De binnenstad, dat ken je wel ongeveer. Daar ken je de regels ongeveer van. En die buitenwijk, dat is toch wel een beetje onontgonnen gebied.
Ja, dat is een mooi beeldje. Ja. Mesopotamië als buitenwijk van de geschiedenis. Ja. Zo voelde ik dat ook wel. Maar ook hele... Bijvoorbeeld als je foto's zag van de architectuur van Babylon of zoiets. Dat is eigenlijk een onbegrijpelijke architectuur. Dat zijn enorme muren, helemaal kaal en blind en blokken. Het is bijna architectuur zoals beeldhouwwerk. Mm-hmm. En dus dat vond ik fascinerend. En omdat ik het ook niet begreep. Heel mooi, maar ook onbegrijpelijk eigenlijk.
Ja.
Zo uit een andere cultuur dat je dacht, ja. Dus dat is de aanleiding eigenlijk geweest.
Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat dingen waar jij tijd in investeert, waaraan jij je wil geven, dat heeft altijd iets te maken met het onbegrijpelijke begrijpbaar maken voor je. Altijd een verovering op de werkelijkheid.
Altijd, ja. Iets wat je niet begrijpt en dan je daarmee bezighouden. En niet
hoe was dat als kind, Theo, toen je nog eigenlijk niet die methode had gevonden dat je die overwinningen wilde boeken en nog eigenlijk helemaal argeloos in de wereld stond? Ik zit nu een beetje denken aan een beetje zoals in corona, toen er nog niks van een vaccin of zelfs een test was, kansloos tegenover dat virus stonden. Nu ook nog redelijk kansloos, maar nu begint het tenminste een begin van een oplossing te komen. Maar zo moet dat voor jou als kind ook een beetje zijn geweest. Dat je in die chaos zat met al die prikkels en eigenlijk begreep je het niet. En het hele sociale was zo ingewikkeld.
Ja,
en je had nog niet de wapens om erop uit te trekken en die overwinningjes te boeken.
Nee, maar ik had wel natuurlijk die schilderkunst.
Dat begon al.
Ja, ik was dik tevreden hoor met wat ik maakte
tevreden
toen. Ja, okay. Het is... De schilderijen uit toen ik op school zat, middelbare school, die ben ik nog steeds
heel tevreden over. Ja.
Ja, misschien is dat iets heel persoonlijks, omdat ik gewoon weet welke functie die vervulde. Maar,
en dat wist je toen eigenlijk ook al, dat ze die functie vervulde?
Ja, dat wist ik toen ook al, ja.
Wat ben je een analytisch ingesteld iemand, hè?
Ja, is dat zo?
Ik denk het. Ja. Als je al op je derde of je vierde weet van dit materiaal bevalt me niet... En als je op je veertiende weet wat de functie is van een schilderij...
Ja, maar dat is toch niet analytisch, want dat is een fysieke reactie.
Nee, het is een analyse van de fysieke reactie.
Ja, dat het je niet bevalt. Nee, dat is iets fysieks. Iets zintuigelijks.
Ja, dat snap ik. Maar ik denk dat... Want ik zei net... Ik heb ook gehad dat ik heb getekend met potloden die ik niet prettig vond. En toch heb ik niet die hele bewuste gedachte gehad van... Dit materiaal bevalt me niet. Snap je? Dan heb ik misschien meer iets intuïtiefs gehad van ik pak een ander potlood. Zonder dat ik zo'n soort hele duidelijke analyse maakte van dit materiaal bevalt me niet, ik wil ander materiaal.
Ja, maar schilderen is iets heel zintuigelijks.
Zeker, schilderen is iets heel zintuigelijks. Maar vervolgens heb je wel een hele heldere analyse gehad, al dus toen je op de middelbare school zat, over wat dat zintuigelijke schilderen voor functie had in jouw leven.
Nou, dat voel je meer. Ik had niet...
Okay.
Ik analyseerde dat niet rationeel of zo.
Maar wist het gewoon.
Ik voelde het. Ik wist het.
Je wist
door het gevoel wat ik erbij had. Ja, dat wel.
En die archeologie, dat was ook misschien om te begrijpen waar die mensen zoveel duizend jaar geleden mee bezig waren? Of?
Ja, zeker. Dat is, ik was toen ik 32 was, was ik misschien wel de meest gemotiveerde student van de Universiteit van Amsterdam. Ik genoot alleen maar. Het was geweldig. Alles eindelijk op zijn plaats en kon je dat bestuderen. En ik had voortdurend, dacht ik, oh, zo zit dat in elkaar, weet je? Waarom heb ik dit niet eerder gedaan?
Wat dan bijvoorbeeld? Weet je nog een voorbeeld van een enorme soort...
Nou ja, we hadden van die werkgroepen over de Franse Revolutie en dan... dan werd er een aantal van die filosofen, dat zijn dan die Franse intellectuelen, die zo'n soort die in de verlichtingstijd die dan, laten we zeggen, de Franse revoluties ongeveer hebben voorbereid. En dat werd dan per werkgroep werd dat verdeeld, een aantal van, en dan moest je daar een soort biografie van schrijven en zo. En dus dan hou je je bezig met de bronnen en met zo iemand en wat heeft hij geschreven en zo. Dus de teksten echt uit de 18e eeuw en zo. Ja, ik vond het heerlijk. Ik dacht echt de stemmen van mensen uit die tijd, 18e eeuw, die direct zo
tot je spraken.
Dat vind ik nog steeds indrukwekkend als je tekst uit andere 17e, 18e eeuw, wat ook, weet je wel. Als die direct zo tot je spreken, dat kan. En het is allemaal ook zo makkelijk bereikbaar tegenwoordig op internet. Want ik ben toevallig nu bezig met een boek over Palmyra, over de geschiedenis van de ruïnes van Palmyra, om precies te zijn. En Palmyra is voor Europa ontdekt in de 17e eeuw.
Zijn er weer, een ruïne is een oude rotzooi?
Pardon?
Zo'n soort zin had je in die puinhoop. Je vergelijkt een ruïne met een puinhoop. Een puinhoop is een moderne ruïne.
Een ruïne of puinhoop, ja. Een puinhoop is eigenlijk een moderne ruïne. Ja. Een recente ruïne.
Een recente ruïne, ja.
En een ruïne, dat heeft iets eerbiedwaardigs. Ja. Nou, dat is in die tijd ontstaan, in de 17e, 18e eeuw of zo. En dan zijn er dus reizigers, Engelsen, Nederlanders ook, Fransen, allemaal teksten uit. En dat is allemaal op internet zo tevoorschijn te roepen, gedigitaliseerd, gescand. Dus je ziet die boeken echt uit die tijd, zo zie je voor je en zo. Ja, ik vind dat nog steeds...
Maar jij genoot van die studio, eerst oude geschiedenis en toen archeologie.
Ja, geweldig vond ik.
Dat vond je fantastisch. Ja. En... is het kunstenaarschap en eigenlijk de wetenschap, wat je dan toch aan het bedrijven bent, zijn die altijd hand in hand gegaan voor jou?
Nee, want ik heb altijd gedacht, wetenschap, dat is toch wel echt iets heel anders dan kunst. Wetenschap, dat is dataonderzoek en heel veel bureauwerk. Hè. Kijk, archeologie, ik groef in Syrië. Nou, iedereen heeft daar een romantisch beeld bij. Ik eigenlijk ook. Het is eigenlijk ook heel avontuurlijk.
Met je kleine pikhoweeltje daar ergens op een andere plek zitten.
Ja, dat heeft natuurlijk iets romantisch. Maar ja, er is ook wel heel veel dataonderzoek en bureauwerk en massadata en zo. Dat komt er ook bij kijken natuurlijk. Dat is dan minder romantisch. Ik ben even de draad kwijt wat ik nou...
Of wetenschap en kunstenaar. Je altijd hand in hand.
Dus dat is iets heel anders dan de kunst. Ik zei al, de kunst, het is toch iets zintuigelijks uiteindelijk. En met materiaal. Pas al die rationalisaties of dat analyseren, dat is allemaal achteraf. Allemaal achteraf. Als je het maakt, bestaat dat niet. Echt niet. En dat is in de wetenschap, heb je natuurlijk ook met intuïtie te maken. De echte getalenteerde wetenschappers, want ik beschouw mezelf niet als zodanig, maar die hebben natuurlijk ook met intuïtie te maken, dat is zonder meer. Maar ik had alleen te maken met het suffe werk, zal ik maar zeggen, en een beetje romantiek. Dus dat is toch wel echt een verschil tussen die twee, dacht ik. Totdat vrienden, collega's van mij zeiden van... ja, maar het heeft eigenlijk wel veel meer met elkaar te maken dan je misschien wel denkt. Want zo'n project als die lijn door Amsterdam, dat heeft ook iets archeologisch natuurlijk. En zeker in een stad als Amsterdam, dat uit schillen is gebouwd. Hè, dus je gaat van de nieuwe wijken van nu, 19e eeuw, jaren 20, 30 enzovoort.
Het zijn eigenlijk jaarringen.
Ga je, en mijn vrouw woonde dan eigenlijk in de 17e eeuwse Amsterdam, weet je wel. Mm-hmm. Dus je daalt af in de tijd eigenlijk, net als bij een stratigrafische opgraving in het nabije oosten. Dat gaat ook van jong naar oud en het oud is het diepst, weet je wel. Dus dat is eigenlijk een beetje een archeologisch project. En ook die uitzichten bijvoorbeeld die ik maak, dat is ook weer dat vaststellen van die parameters. En
ja,
dan...
dat is het boekje waar we het nog niet over hadden, het boek waar ik helemaal gek van ben. Mijn uitzicht om 5:00 heet het.
Ja.
Het is, het zijn allemaal gouaches die hier op deze plek hebt gemaakt, waar we nu zitten.
Ja.
Dus het was voor mij ook toen ik hier kwam, was een beetje of ik een heel beroemd iemand voor het eerst in het echt ontmoette. Omdat je namelijk elke dag dat je hier... Ik weet niet of je het nog altijd doet.
Ja,
elke dag dat je als je hier bent om 5:00 's middags... dan teken je vanaf dezelfde plek hetzelfde uitzicht.
Ja, Ja. In het begin, ik ben er al heel lang geleden mee begonnen, in 1999 al. Dus ik doe het al heel lang en toen was ik heel, toen deed ik het heel consequent. Elke dag als ik in het atelier was om 5 uur, dan schilderde ik dat uitzicht. Inmiddels doe ik het eigenlijk wel weer tamelijk consequent. Ik ben iets minder op mijn atelier rond die tijd. Dus dan neemt de frequentie af. En ook in andere tijden nam de frequentie wel eens af. Maar in principe doe ik dat nog steeds. En dat zijn allemaal vastgestelde parameters. Dus de plek in het atelier, de kijkrichting, het tijdstip, 5 uur. Het formaat van het papier, dat is A4. Nou, 95% is gouache. Soms maak ik wel eens een tekening of een pastel, maar dat is eigenlijk zelden. Dus dat ligt allemaal vast. En dan schilder je dat uitzicht en vervolgens blijkt dat het alleen maar verschilt. Dat vind ik zo eigenaardig. Dat je zelfs onder gelijkblijvende omstandigheden, nietwaar? Zoals in de zomer, dan verandert er weinig. Mensen zijn op vakantie, de auto's veranderen niet, het licht verandert niet. En dan maak je op 2 achtereenvolgende dagen dat uitzicht. En het is niet hetzelfde. Ja. Je bent gewoon, het is misschien een open deur, maar je kan niet hetzelfde schilderij maken. Dat vond ik dan eigenlijk toch wel.
Wat concludeer je daaruit?
Van fascinerend. Ja, dat er dus toch. Nou ja, dat je sowieso niet 1-op-1 de werkelijkheid maakt, natuurlijk. En dat er altijd ook natuurlijk een interpretatie dan.
En dat jouw interpretatie van dezelfde persoon op dag 1 een andere interpretatie is dan op dag 2.
Ja, dat verschilt blijkbaar. En dat zie je aan de kleuren. Bijvoorbeeld. De kleur van het dak is, dakpannen. En iedereen heeft daar een bepaalde voorstelling van.
Dat is van het huis waar je op uitkijkt.
Ja, ja. Maar dan, een puntdak. Ik bedoel, ik probeer nog steeds, na 30 jaar, probeer ik de kleur van die dakpannen te treffen. Dan ben ik nog steeds, de ene dag denk ik, nee, het is toch, er zit een beetje paars in. Nee, het is toch de volgende dag een beetje bruinig misschien. Nee, toch meer de volgende dag oranje misschien of zo. Nog steeds ben ik daarmee bezig. Dat is toch wel eigenaardig eigenlijk.
Dat is toch geweldig, Theo?
Ja, dat
het is toch eigenlijk de grootsheid van de menselijke geest. Of de menselijke soort misschien wel, die zich hierin uit. Ja, dat vind ik.
Nou ja, ik vind het zelf, vond ik dat in zekere zin ook indrukwekkend. Dat ik dacht, hoe is het mogelijk met zo'n klein motiefje, dat je daar zo...
Met zo'n klein motiefje en zoveel vastgestelde waarden. Dus ja, dezelfde wel. Kunstenaar, ook meestal wel, ja. Hetzelfde materiaal, op dezelfde plek, op dezelfde tijd, hetzelfde uitzicht.
Ja.
En toch is het elke keer een totaal ander werk wat er gemaakt
wordt. Totaal anders. En ook wat ik ook zo...
Het is ook wel, Theo, dat je denkt van, als je het nou hebt over chaos... Hoe chaotisch is je leven eigenlijk als je dus de werkelijkheid elke dag weer totaal anders ziet?
Ja, dat moet je liever niet aan denken natuurlijk. Dat
nee,
slaat
precies.
Een, slaat een schrikje, slaat een schrikje om het hart. Hart ja.
Ja,
precies. Ja, ja toch, toch lever ik me daar eigenlijk wel graag aan uit ook. Want omdat ik het toch ook... Ja, ook die banaliteiten van zo'n motief, dat vind ik ook zo indrukwekkend eigenlijk. Dat allemaal bestaat. Begrijp je? Nou ja, nu valt het wel mee, maar soms zitten er dingen in, auto's die lelijk zijn. Of had de man die daarvoor in dat huis woonde, die had een smeedijzeren hek. En daar had hij zelf gemaakt en daar had hij dan van die rennende popjes zo in verwerkt. En ik elke dag. En ik kreeg er een hekel aan dat hek telkens weer. Omdat het ook. Ja, en. De banaliteit van zoiets.
Ja. Dat is dit hek.
Ja, precies, dat is dat hek, ja.
Ja, monsterachtig hek inderdaad.
Ja, ja, die rennen dan tegen elkaar in.
Ja.
En dan
moest jij elke dag schilderen.
Ja, dat is dan echt een opgave natuurlijk.
Hier heb je er iets voor gezet.
Ja, dat
want je beeldt ook altijd af wat er in je vensterbank staat. Daar kan je dan nog een beetje in differentiëren.
Ja, ja, nou ook in dat motief zelf wel, maar inderdaad, soms dan zoom ik een beetje uit en dan krijg je ook de vensterbank en de kozijnen te zien.
En we kwamen hierop omdat je zei, dit is eigenlijk ook archeologisch.
Ja, dat heeft ook iets archeologisch.
Wat dan?
Nou, als je, zeker in het Nabije Oosten, daar heb je te maken met opgravingen van kleitichelarchitectuur. En als je dat niet bijhoudt, kleitichelarchitectuur, dan erodeert dat. En dat zie je ook, vandaar dus die tels, die ruïneheuvels die je daar hebt, dat zijn allemaal bewoningslagen geërodeerd. En dan bouwen ze een nieuw huis, dus ze egaliseren dat, een huis erop en zo stapelt dat op. Dus ik heb wel op heuvels gegraven, die waren 40 meter hoog. En dat is dan een sequentie van het vierde millennium, hè? Dus laten we zeggen 3000, nou 3500 voor Christus tot het jaar nul. Dus 3500 jaar heeft zich dat dan zo opgestapeld. En als je dan begin je boven te graven en dan ga je zo naar beneden. En dan bij elke bewoningslaag, laten we zeggen dat je in een huis graaft. En dan stuit je op een vloer. Dat is altijd belangrijk, omdat dat natuurlijk een fase is vaak. Dus die prepareer je helemaal uit. En dan krijg je dus, dat is meestal een beetje lemig, aangestampte aarde en zo. Kalklaagje misschien nog. Dan heb je een kamer en dat maak je helemaal schoon en prepareer je uit zo'n vloer. En dan vind je dingen die op die vloer zijn gevallen. Een potje dat daarop gevallen, kapot of niet kapot, of dingetjes, resten vind je daar. En dan kijk je daarnaar en dat is natuurlijk een totaal toevallige constellatie. Dat potje is daar toevallig neergekomen. Maar je behandelt het alsof dat potje zo absoluut
alsof
daar
diepe,
had moeten,
diepe
moeten liggen. Ja, je meet het in, de hoogte, de lengte, de breedte, alles, weet je wel. Die scherft, die ligt daar.
Ja. En dat is belangrijk.
En dat is belangrijk. Ja. Hè? Die is daar toevallig neergekomen, maar zo behandel je hem niet. Je behandelt alsof het een soort noodlot is eigenlijk. Terwijl het iets heel banaals is. Het is een kapotgevallen potje, meer is het niet eigenlijk. Maar je behandelt het alsof het echt noodlot is geweest. Ja. Zo moest het liggen, anders kon het niet.
Ja.
Dus dat vind ik al fascinerend, maar dat zit in dat uitzicht ook natuurlijk.
Ja.
Dat je zo'n constellatie die toevallig tot stand gekomen is, die behandel je alsof dat zo absoluut zo moet zijn. En dat heeft dus wel degelijk, anderen hebben mij daarop gewezen. Ik zelf had het niet eigenlijk door, maar dat een raakvlak heeft met de archeologie.
Maar dat is eigenlijk hoe je het hele leven benadert en aan het vastleggen bent. Het is chaos, alles is toevallig en alles is een puinhoop in feite.
Ja.
En jij gaat zitten en je probeert het vast te leggen, alsof het zo bedoeld is.
Ja.
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 En om er ook iets van te kunnen begrijpen.
Ja, je verovert het op de werkelijkheid op zo'n moment eigenlijk. Ja.
Hey, en Theo, al dat werk wat je hebt gemaakt, hè, we zitten hier nu tussen op je atelier, is het eigenlijk, zie je het als een manier van jou om het leven te kunnen leiden? Of is het je oeuvre wat je gemaakt hebt?
Dat begrijp ik niet precies. Wat
nou
je
ja, gaat het om het werk of gaat het om de handeling?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Nee, het gaat om het maken in eerste instantie.
Ja.
Maar ik moet er ook van leven. Dus dan krijg je natuurlijk de vraag, dan moet je het ook verkopen. Moet er een passepartout omheen, een lijst en dan... En dan
vind je het eigenlijk prettig om werk te verkopen?
Ja, dat vind ik wel prettig, omdat het ook, als iemand het wil kopen, dat is ook een positief commentaar uiteindelijk.
Ja,
natuurlijk.
Dat is een compliment.
Dat vind ik een compliment. Ja. Ik ben heel trots. Ik heb een heel archief van allemaal werk dat ik verkocht heb. Dat is, als mijn huis in brand vliegt, dan neem ik dat mee, bij wijze van spreken. Ja, daar ben ik echt wel trots op.
Ja.
Ja. Ja. Dus het is, maar het is, je maakt het, kijk, zodra je ook maar een seconde denkt van, dat kan ik goed verkopen of dat wil ik verkopen of zoiets, dan werkt het al niet meer. Dus tijdens het maken maak je
het. Mag je daar nooit aan denken?
Nee, nooit. Of ja, mag niet. Maar ik denk er nooit aan.
Nee.
Nooit. Het bestaat helemaal niet. De drijfveer die zit in jezelf. Dus ik heb ook niet het gevoel dat ik maak wat anderen mooi vinden of zoiets. Je maakt wat je zelf mooi vindt, wat je zelf overtuigend vindt.
En sterk nog wat je moet maken. Het klinkt dramatisch, maar zo is het nou helemaal.
Ja, dat is zo. Maar je probeert natuurlijk ook gewoon een overtuigend schilderij te maken.
Mm-hmm.
Dat is ook iets wat je doet door ervaring. Je bouwt die ervaring op. Dus wat dat betreft ben ik gewoon een professioneel kunstenaar. Ik heb die ervaring opgebouwd, dus ik weet zo langzamerhand, dat werkt, dat niet, dat is goed, zo wel, zo
dat
niet.
Dat is ook talent.
Talent, maar ook ervaring gewoon. Dus
je bent er beter in geworden.
Ja, daar word je beter in. Ja,
hoe kijk je terug op je leven, Theo? Ja, je bent nog, het einde is nog niet in zicht, maar...
Nou, nee.
Maar is het wat, het leven van jou, tot nu toe?
Nou, ik kijk er nog, ja, ik kijk er wel op terug natuurlijk, maar het is ook nog bezig. Ik heb mezelf ook weer een beetje opgeraapt, want toen ik 65 werd, dat wordt je zo aangepraat.
Hoe oud ben je?
Ik ben nu 73.
Ja.
En toen ik 65 werd, dan, ik heb nooit van die crisis gehad, hè? Iedereen van 40, nou, 50 dan, dat heb ik allemaal helemaal niet gevoeld.
Allemaal mijlpalen die jou niks deden?
Helemaal niks. Maar 65 plotseling wel.
Oh ja?
Ja, dus dat heeft toch invloed gehad, hè? De tijd dat gepraat van, nou ja, met pensioen.
Ja, en alsof het dan voorbij is.
Ja, dus dat had toch wel een zekere invloed gehad, blijkbaar. Hoe, begrijp ik zelf niet helemaal. Maar blijkbaar toch. Dus dat vond ik toen plotseling, dacht ik van god, ik word wel oud nu zo langzamerhand met 65 en zo. Maar ja, je komt daar toch weer overheen en nu gaat het eigenlijk...
Dan ga je weer als een dolle.
Nou ja.
En wat hield die crisis eigenlijk in, Theo?
Nou ja, dat je het gevoel hebt dat je natuurlijk oud wordt. En,
ja, maar goed, en, het gevoel dat je oud wordt, dat hebben we allemaal elke dag.
Nou, dat je binnenkort doodgaat natuurlijk.
En dat beviel je niet, die gedachte? Daar hou je niet van?
Nou, dat idee. Sowieso niet natuurlijk. Maar, nou ja. Nee, maar dat je dan natuurlijk toch wel denkt, ja, wat is het eigenlijk geweest tot nu toe?
Ja.
En waar blijft het allemaal? Dat is ook wel wat je dan gaat bezighouden. Maar dat hoor ik bij vrienden en collega's, kunstenaars van mijn leeftijd natuurlijk wel vaker.
En waar blijft het allemaal? Bedoel je dan letterlijk, waar blijft mijn werk?
Ja, waar blijft je werk? Dus dat is wel... Ik heb twee keer voor mensen geholpen met weduwen, zal ik maar zeggen, of familie, met de nalatenschap van een kunstenaar. Nou, daar word je niet vrolijk van. Dat, in één geval is het eigenlijk best nog wel goed gelukt. Jan Vechter, dat is een tekenaar uit Den Haag, uit Voorburg eigenlijk. En die heeft een aantal grote series gemaakt later. Toen hij gepensioneerd was, terugkijkend op zijn jeugd, over de oorlog gaan die. Over de mobilisatietijd en de oorlog. En dat zijn fantastisch mooie series. Echt een fantastische tekenaar is dat. Dus daar was wel belangstelling voor. Dat is wel redelijk gelukt. Voor zijn andere werk niet. Zijn vrije werk, zal ik nu maar even zo zeggen. Maar ook een andere kunstenaar die ik heb geprobeerd onder te brengen. Om de familie daarmee te helpen eigenlijk. En dat was iemand die best redelijk succes had in zijn tijd. Wat heet, uitverkochte tentoonstellingen en zo. En nu zelfs musea die hem hebben geëxposeerd en die werk van hem hebben, die wilden nog niet eens één tekeningetje hebben. En dat vond ik wel...
Hij was helemaal uit de tijd geraakt en uit de gaten.
Helemaal uit de tijd. En ook natuurlijk dat er blijkbaar, tenminste dat is mijn conclusie een beetje, bij jongere conservatoren helemaal geen historisch besef is. Die willen allemaal blijkbaar hun eigen ding doen. En denken niet, ja, dit is toch ook deel van de geschiedenis van het museum. En als je nou 10 schilderijen wil schenken van 2 bij 3 meter, dan is het nog wat anders. Maar 1 schilderijtje of 1 tekening, nee. Dat
hoefden ze niet te hebben.
Hoefden ze niet te hebben. En dat vond ik wel...
dat vond je wel confronterend?
Confronterend, ja. Schokkend.
Want het kan je wel schelen wat er met je werk gebeurt, ja,
zeker,
als je er niet
ja,
meer bent.
Ja, natuurlijk kan me dat schelen, ja.
Waarom?
Ja, waarom? Waarom?
Omdat het je kan schelen?
Ja, je maakt dat en je stopt daar zoveel in dat je natuurlijk... Ja, niet dat het... Ja,
het diepe besef dat het allemaal zinloos is geweest uiteindelijk... Wat elk leven is, ook dat van Picasso en Shakespeare. Ik bedoel, uiteindelijk,
ja.
Ze zijn er niet meer. En,
ja, maar dat is toch wel, dat vind ik toch wel, ja, is het zinloos of niet? Kijk, ik heb een aantal boeken gemaakt. Dat vind ik, daar ben ik dan eigenlijk, denk ik.
En dat vind je belangrijk?
Ja, zo moet je dat doen, denk ik dan. Ja. En ja, al je werk, ach, ja.
Maar dan is het een serie, dan heeft het betekenis met elkaar gekregen. Het is ook die verzameling dan?
Nou ja, ook omdat ik denk als ik in boek, als ik me herinner hoe ik vroeger als kind al naar schilderijen keek. Mm. En dat, dat ik dan op een, bijvoorbeeld een middeleeuws schilderij met een of ander heilige leven of zoiets, dan zag je op de achtergrond zie je zo'n middeleeuwse stad. En er zijn al mensen zijn daar bezig. Een winkeltje is open. Iemand rijdt op een ezeltje en zo. En dan dacht ik, dat is echt gezien in die tijd door die schilder. Hij heeft het wel in zijn atelier gemaakt, maar hij heeft natuurlijk dat toch gezien. En dat vond ik dus vond ik mooi. En dan hoop ik altijd dat als dus dan...
Jij hebt ook echt dingen gezien in buitenwijken, in Osdorp of in een buitenwijk van Damascus. Je hebt het gezien, je hebt het vastgelegd. En je hoopt dat het over 300 jaar misschien door een kind gezien wordt.
Nou, 300 jaar. Maar dat iemand dat boek oppakt en dan op de achtergrond, daar loopt iemand. Dat is ooit gezien, dat heeft ooit bestaan. En dat dat echt bestaan heeft, dat blijf ik indrukwekkend vinden. Zo van die hele banale gebeurtenissen die op zichzelf niks te betekenen hebben. Dat dat toch echt gebeurd is en bestaan heeft. Dat is toch mooi, zoiets. Het is toch indrukwekkend. Dus als iemand dat eruit pikt, dan dat zou ik wel leuk vinden.
Dat doet ertoe.
Dat kan ook met boeken natuurlijk.
Juist, ja.
Ja. Meer nog wel dan met je eigen werk. Want dat is toch...
In minder grote hoeveelheid verspreid sowieso.
Nou ja...
Het hangt op mijn plekje.
Ja, mijn werk is beperkt in musea en veel bij particulieren. Ja. De zichtbaarheid is ook in een museum is beperkt gewoon.
Nou ja, Theo, het is het grote raadsel van het leven wat het allemaal voor zin heeft.
Dat is ook
en wat
zo
je eraan
grijs.
Hebt als je helemaal dood bent.
Dat is zo grijs, ja. Dat los je niet op.
Ik ben blij dat je bestaat en dat je werkt, Theo, in elk geval.
Dank je wel.
Ja. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Theo de Feiter. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons, als dat kan, lekker veel sterretjes.